Onderweg, jaargang 2, nummer 2, 23 januari 2016. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave: Geloven in de God van het leven. Thema: Leven in het aangezicht van de dood. Artikel 1, thema: U houdt mij vast, door Henk Hoksbergen. Artikel 2, nieuws. Artikel 3, in beeld, Eepje Versteeg, Vlastuin. Artikel 4, praktijklokaal. Een app voor de kerkcollecte. Welke wijn bij het avondmaal met kinderen? Samenwerken in de week van gebed. Diaconie GKV Brunsum werkt mee aan schuldhulpverlening. Artikel 5, thema, opinie. Stervenskunst is levenskunst, door Bart Kusveller. Artikel 6, thema, interview. De God van het leven verlicht het ravijn van de dood, door Geri Bos Kaptein. Artikel 7, redactie. Ed Dobson, door Ad de Boer. Artikel 8, thema, reportage. Juist omdat het zo afschuwelijk is, heb je elkaar nodig, door Else Sietsema Riemer. Artikel 9, thema, meditatie. Stralen als de opgaande zon, door Henk Haksbergen. Artikel 10, woordzoeker. Jezus bij de barbecue. Artikel 11, column Glosterhuis, door Joost Smit. Artikel 12, missionair. Open voor buitenstaanders, door Peter Wierenga. Artikel 13, stimulans. Digitale kiosk, twintigers, reformatiebijbel, twijfel en ongeloof, haastige spoed in 2016. Artikel 14, jeugdwerk. Zelfrealisatie wordt de focus van 2016. Artikel 15, wandelen met God. Wereldbaan, door Maurits Oldenhuis. Artikel 16, column Tijdgeest, door Dick Westerkamp. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres: Redactie Onderweg, het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de CBB. Postbus 131, postcode 3850, Anna Cornelis, Ermelo. Telefoonnummer 0341-5654-99. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, U houdt mij vast. Door Henk Hoksbergen, hoofdredacteur van Onderweg. Veel psalmen zijn uit het leven gegrepen. Een van de mooiste voorbeelden daarvan vind ik psalm 73, dat bekende lied van Asaf. Hij vertelt eerlijk hoe hij altijd met afgunst naar de goddelozen had gekeken. Ziekte en narigheid bleven hun bespaard, terwijl ze dat wel verdiend hadden. Maar Asaf komt die gevoelens te boven. Nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand, zegt hij. En ook, bij God te zijn is mijn enig verlangen. In dit themanummer komt aan de orde hoe je vanuit je geloof aankijkt tegen het sterven, vooral als het sterven dichtbij komt, voor jezelf of voor een geliefde. Uit eigen pastorale ervaring weet ik hoe verschillend het sterven beleefd wordt door gelovige mensen. Sommigen sterven blijmoedig, verlangend naar hun Heer. Anderen zijn doodsbang, bang voor het oordeel en voor het lot van de achterblijvers. De naderende dood maakt van alles los. Sommigen, zoals David Bowie, zwijgen er vooral over. Anderen hebben in die laatste fase van het leven juist andere mensen nodig om mee te praten of om naar te luisteren. Hoe pijnlijk en verdrietig is het dan als mensen niet langs durven komen of niets durven te zeggen, juist dan wanneer iemand het zo nodig heeft? De dood is niet het einde van het verhaal, niet voor de doden, maar ook niet voor de levenden. Het is niet goed om weg te vluchten voor de dood, niet als het om jezelf gaat en niet wanneer anderen in je omgeving ermee te maken krijgen. De dood is niet alleen maar afschuwelijk, zegt hospice-medewerker Hanneke Smit in het artikel op bladzijde 14 tot 17. Het brengt mensen ertoe om te reflecteren op hun leven. Ze worden opener en kwetsbaarder. Regelmatig zie je dat het mensen dichter bij elkaar brengt. Artikel 2, nieuws. NGK biedt homo's een veilig thuis. Gemeenten moeten al het mogelijke doen om homo's in hun midden een veilig thuis te bieden. Die oproep deed de landelijke vergadering van de NGK als sluitstuk van de bespreking van een rapport over homoseksualiteit. We zijn samen het lichaam van Christus. Zij horen erbij en wij hebben hen nodig om samen op te trekken in de navolging van Christus en daarin elkaars lasten te dragen, aldus het LV besluit. Dit geldt volgens de LV ook voor homo's met een relatie. De ambten worden echter niet voor hen opengesteld, omdat de kerken verschillend denken over de ruimte voor homoseksuele relaties in Bijbels licht. De komende jaren wil de NGK graag samen met de CKG en de GKV overleggen over de plaats van homo's in de gemeente. Ondanks deze verdeeldheid wilde de LV niet berusten in de pijnlijke situatie dat homoseksueel samenlevende gemeenteleden, die vertrouwen op het offer van Jezus Christus, in sommige gemeenten wel, maar elders niet welkom zijn aan het avondmaal. Hoewel de LV geen uitspraken wilde doen over plaatselijk pastoraat, was er brede steun voor indringende vragen aan de kerken. We komen naar het avondmaal omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zouden we niet allen die dat willen doen van harte welkom heten? Wie kent niet het besef dat er dingen zijn die je niet of niet meer kunt veranderen in je leven? Waarbij je zo goed mogelijk een begaanbare weg zoekt en Gods hulp zo hard nodig hebt? Als homoseksuele broers en zussen een begaanbare weg zoeken in het besef dat zelfs de allerheiligsten nog maar een klein begin kunnen maken, kunnen we dan niet samen met hen het brood en de wijn gebruiken? Het LV-besluit heeft de vorm van een herderlijk schrijven, dat volgens voorzitter Smouter zo in het kerkblad kan. Er is gekozen voor een pastorale toonzetting, taal van het hart, waarbij de gevoelens van homoseksuele kerkleden in het spanningsveld van homo en christen zijn stem krijgen, en ook de verlegenheid met het onderwerp wordt benoemd. Het NGK Toerustingsinstituut gaat gemeenten helpen om het gesprek over homoseksualiteit te voeren. NGK koerst richting steunpunt kerkenwerk. De NGK werkt toe naar aansluiting bij het steunpunt kerkenwerk van de GKV per 2017. Met het oog op professionele dienstverlening op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid. Dat heeft de landelijke vergadering besloten. Twee beleidsadviseurs bereiden de stap voor. De nieuwe LV, die in november in Nunspeet begint, neemt er definitief een besluit over. De LV van Zeewolde, die in 2013 begon, is nu afgelopen. Bij de sluiting signaleerde voorzitter Willem Smouter dat, anders dan in het verleden, de LV-zittingen gespreid zijn geweest over bijna de gehele periode van 3 jaar, die volgens de NGK-kerkorde tussen 2 landelijke vergaderingen ligt. Naar zijn taxatie is dat ook het toekomstbeeld. Nu de relatie met de overheid, de verhoudingen met andere kerken en andere bestuurlijke onderwerpen het onmogelijk maken om de LV steeds voor een paar jaar op slot te doen. Het LV Moderamen zal daarover voorstellen doen aan de nieuwe LV. Gebed om regen in Zuid-Afrika. In veel NGK-gemeenten is de afgelopen weken op verzoek van de zendingswerker in KwaZulu-Natal gebeden om regen in Zuid-Afrika. Het land beleeft de ergste droogte sinds een kwart eeuw, met desastreuze gevolgen voor landbouw en veeteelt. Predikantenstudiedag NGP. De Nederlands-Gereformeerde Predikantenopleiding organiseert op 29 januari voor de 10e keer de Predikantenstudiedag. Het thema is de kerk als contrastgemeenschap. Ad van der Dussen spreekt over James Kennedy, zijn boek Stad op een berg, Stanley Hauerwas en ontwikkelingen in het postmodernisme wat betreft gemeenschap, met een praktische toespitsing op het kerkelijke leven. Landelijke Bijbeldag voor doven en slechthorenden. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat, CGK, NGK, PKN, organiseert op 30 januari van 11 tot 16 uur in Kerkgebouw De Ark in Ede een landelijke Bijbeldag over de doop, met als thema Je bent verbonden met God. Meer informatie www.dovenpastoraat.nl. Komen en gaan. Verbonden aan de GKV Rotterdam Centrum, WH de Groot, Nieuwerkerk aan de IJssel. Aan NGK Heino Langeslag, G. Nederveen, die ook aan de NGK Dalfsen verbonden blijft. Beroepbaar GKV, C.A. Smit, Zeewolde. Telefoonnummer 036-522-5293 of 06-33-58-78-68. casmit64@gmail.com. Artikel 3. In beeld Eefje Versteeg Vlastuin. Leeftijd 56 jaar. Woonplaats Langbroek. Kerkelijke gemeente NGK Doorn. Gezinsomstandigheden. Getrouwd met Cor. Twee kinderen. Robert, 28 en Corina, 25. En een schoonzoon, Maarten, 28. Werk, medisch pedicure. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Mijn leven kent niet echt een keerpunt. Ik ben opgegroeid in een gelovig gezin en door bijbelstudie en ervaringen ben ik verder gegroeid in mijn geloof. En gaandeweg krijg ik steeds meer vertrouwen. Ik zie vandaag de dag duidelijk tekenen dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen. Welke bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Spreuken 3, vers 6. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Waarom? Hier sta ik mee op en ga ik mee naar bed. Spreuken staat vol met wijsheden en met deze tekst leef ik elke dag. Wat doe je om gelukkig te zijn? Samen met mijn gezin en als de mogelijkheid er is een goed glas wijn drinken met familie of vrienden. Daarnaast probeer ik zo goed mogelijk te leven en als ik daarin tekort schiet, vraag ik hulp aan mijn hemelse Vader. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Iedere zondag geniet ik van het gemeente zijn, van de woorden en de liederen. De zegen ervaar ik altijd als zeer waardevol. Bijzonder was de catechesegroep die ik samen met de predikant mocht leiden. Zelf heb ik daar ook veel van geleerd en je blijft daar jong bij. Welk boek heb je het laatst gelezen? Niets weerstaat de nacht. Een roman geschreven door Delphine de Vigan. De schrijfster heeft haar moeder doodgevonden en gaat op zoek naar de vrouw achter haar moeder. Ze stuit daarbij op de meest ontroerende herinneringen en familiegeheimen. Hoe goed kende zij haar ouders nou echt? En hoe betoon je hun respect nu ze dood zijn? Delphine de Vigan vertelt haar eigen verhaal. Dit boek is een heerlijke tranentrekker. Wat betekent humor voor jou? Humor verruimt onze blik, zodat we zien dat de werkelijkheid groter is dan onze problemen. Daardoor krijgen we een positieve kijk op ons leven. Wat is je grootste ergernis? Als mensen niet kunnen relativeren. Relativeren betekent de verhouding zien tussen dingen. Wat is echt belangrijk en wat niet? Wat er ook ontbreekt in je leven, zie het in perspectief. We zijn zo vaak bezig met details dat we het grotere plaatje missen. Je kunt blijven zeuren over vervelende collega's, maar veel mensen zijn werkloos. Wat wil je liever? Een diepvriesmaaltijd of een lege maag? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Voor wie heb jij veel respect? Voor mensen die hun leven riskeren, of zelfs hun leven geven om onze vrijheid te behouden. Artikel 4, praktijklokaal. Een app voor de kerkcollecte. In de Proosdijkerk NGK in Ede kan men tijdens de collecte via de telefoon geld overmaken naar het op de beamer getoonde rekeningnummer. Zo bleek in het laatste nummer van Onderweg in 2015. Kan het nog simpeler? Het antwoord is ja, het kan nog simpeler. Er is een module ontwikkeld voor een al bestaande smartphone-app, waarmee je nog sneller geld kunt overmaken dan via mobiel internetbankieren. Je zet eerst geld op een account en van daaruit kun je elke week via de app je bestemming kiezen. Je kiest tijdens de dienst gewoon uit één van de bedragen die op de app getoond worden en klaar is Kees. De Opstandingskerk GKV Zwolle Noord experimenteert hiermee. Zo'n 30 gemeenteleden werken aan het experiment mee. De kerk heeft wel een aantal voorwaarden gesteld. Collecteren via de app moet een duidelijke meerwaarde hebben en moet, niet onbelangrijk, de opbrengst van de collectes omhoog brengen. Daarnaast zijn wellicht ook andere mogelijkheden van deze app interessant. Zwolle Noord is vooral geïnteresseerd in de collectemogelijkheid. Maar de app is primair ontwikkeld voor communicatiedoeleinden. Bijvoorbeeld pushberichten versturen met kernelementen uit de preek van zondag. Of een herinnering voor de kring van vanavond. En kan ook met een koppeling naar de ledenadministratie als interactieve ledenlijst functioneren. Webtip kerken.soci.nl. Welke wijn bij avondmaal met kinderen? In de Jeruzalemkerk NGK in Utrecht doen kinderen mee met het avondmaal. Maar wat voor wijn gebruik je dan? Tot nu toe was dat, net als overal, wijn met alcohol. Maar dat voelde in de combinatie met kinderen niet goed. En diakenen kregen daar van meerdere kanten vragen over. Bovendien zijn er volwassenen voor wie de alcohol in de wijn een probleem is. Daarom is er besloten om vanaf januari 2016 alleen nog avondmaalswijn te gebruiken zonder alcohol. Samenwerken in de week van gebed. Van 17 tot en met 24 januari 2016 is de landelijke week van gebed gehouden. Deze week is een initiatief van de Raad van Kerken in Nederland in samenwerking met de evangelische organisatie Missie Nederland. Dit jaar stond 1 Petrus 2, vers 9 en 10 centraal. Het woord is aan jou. Er is gebruik gemaakt van materiaal van de kerk van Letland. Ook daar is men zich ervan bewust dat lang niet alle mensen gehoord hebben van de grote daden van God. Opvallend is dat in deze gebedsweek steeds vaker samengewerkt wordt met andere kerken. De CGK en NGK in Eindhoven bijvoorbeeld organiseerden samenkomsten met katholieke, protestantse, gereformeerde en evangelische christenen. Soms is de basis smaller. De NGK Rijnwaarde in Leidse Rijn en de plaatselijke GKV organiseerden samen een kerkdienst in het kader van de gebedsweek. Niet overal ging de samenwerking zonder bedenkingen. De NGK Doorn bijvoorbeeld maakte een voorbehoud. Eerder had de kerkenraad besloten om niet mee te doen. Het is hun verlangen om als gemeente samen te komen, om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te eren. Maar deze insteek is binnen de Raad van Kerken niet altijd bespreekbaar. En in zo'n gezamenlijke dienst ben je wel mede verantwoordelijk voor de inhoud. De oplossing? Ze hebben in Doorn eerst hun eigen kerkdienst gehouden en de mensen opgeroepen om daarna naar de ecumenische dienst te gaan. Overigens gaat het in de week van gebed vaak niet alleen, en soms helemaal niet, om een gezamenlijke dienst op zondag. De hele week waren er bijeenkomsten georganiseerd door de diverse plaatselijke kerken. In Hoorn zijn de jongeren van de NGK uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de slotavond. De samenwerking in het kader van de Gebedsweek past in de trend dat de Raad van Kerken zeer plaatselijk binnen het gezichtsveld van NGK en GKV is gekomen en dat diverse gemeenten inmiddels daarin participeren. Diaconie GKV Brunssum werkt mee aan schuldhulpverlening. Een van de manieren waarop de diakenen van de GKV Brunssum-Treebeek actief zijn buiten de kerk is het meewerken aan een project van het Leger des Heils rond schuldhulpverlening. Het leger heeft deze aanpak ontwikkeld in Emmen, in samenwerking met plaatselijke kerkgenootschappen, waaronder de GKV. Inmiddels heeft deze aanpak erkenning gekregen van de overheid en wordt die nu landelijk uitgerold. Stap 1 is het creëren van vindplaatsen. Waar ontmoet je de mensen die hulp nodig hebben? Op koffieochtenden bijvoorbeeld of bij kledingbeurzen. De tweede stap is het opleiden van vrijwilligers. Het Leger des Heils heeft daar cursussen voor. Daarin leren de mensen twee dingen. Allereerst het signaleren van problemen en in de tweede plaats de financiële kennis en vaardigheden. De derde stap is het daadwerkelijk inzetten van vrijwilligers die de professionele hulpverleners bijstaan. De diakenen van Brunssum zien in de schuldhulpverlening kansen om als kerk diaconaal aanwezig te zijn in de samenleving. Daarbij kan worden samengewerkt met andere kerken. Zo wijzen de diakenen op een aantal vindplaatsen die de evangelische gemeente Kom en Zie te Schinnen al heeft ontwikkeld. Wellicht kunnen kerkleden van Brunssum daarin participeren. Artikel 5, thema, opinie, stervenskunst is levenskunst. Door Bart Kusveller, NGK. Hij is docent en onderzoeker aan de Hogeschool VIA in Zwolle. Goede begeleiding in het aangezicht van de dood. Men zegt wel eens dat iemand sterft zoals hij leeft. Iemand die koud en gesloten was, is op zijn sterfbed meestal niet opeens warm en open. Uiteraard is dat geen wet van meden en persen, maar geeft het wel aan dat er in de begeleiding van mensen in de laatste levensfase rekening gehouden moet worden met continuïteit. Wie een stukje met iemand op weg gaat in de stervensfase, loopt ook een stukje mee op diens levensweg. Zowel levenden als stervenden zoeken naar de zin en de betekenis van hun leven en sterven. De manier waarop je leeft in het aangezicht van de dood heeft dan ook alles te maken met de manier waarop je zogezegd leefde in het aangezicht van het leven. Iemand begeleiden bij deze zoektocht heet pastorale zorg, geestelijke verzorging of spirituele zorg. Spirituele zorg in de laatste fase van het leven heeft een eigen karakter, een ambivalent karakter. Want het naderende einde brengt allerlei lichamelijke, geestelijke en sociale veranderingen en beperkingen met zich mee. De manier waarop mensen tijdens hun leven zin en betekenis proberen te vinden, kan veranderen als het sterven nadert. Dat maakt al veel uit voor de wijze waarop begeleiders hun stervende patiënt, cliënt of naaste proberen te begrijpen. Daarnaast is de gerichtheid op het leven aan de ene kant en het sterven aan de andere kant op nog een manier ambivalent. Mensen zijn tegelijkertijd bezig met vast te houden en los te laten. Die spanning kan verwarring en onzekerheid oproepen. Wat is nog goed aan het einde en wat hoeft niet meer? Wat is voltooid en wat is nog niet af? Kunnen we de manier waarop iemand in het sterven naar zin en betekenis verlangt rijmen met de manier waarop hij dat in het leven deed? Voelt de stervende zich ondanks alles begrepen en gekend? Dat laatste is de fundamentele behoefte bij alle behandeling en verzorging. Dat mensen zich gekend en begrepen voelen. Om in deze spanningsvolle fase goede begeleiding te geven, kun je wel een wegwijzer gebruiken. En zo'n wegwijzer kan ook een bredere rol vervullen. Je leest er als nog gezonde persoon ook in tegen welke vragen, twijfels en gevoelens jezelf bij het leven in het aangezicht van de dood zult aanlopen. Ars Morindi. Een auteur die de laatste tijd veel aandacht aan dit onderwerp heeft besteed is Carlo Leget. Hij is hoogleraar zorgethiek en begeleidingswetenschappen en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en schreef onder meer van levenskunst tot stervenskunst. Daarin wijst hij erop dat de levenswijsheid der eeuwen altijd is geweest dat de vragen rond het sterven ook levensvragen zijn. Goed omgaan met de levensvragen is een levenskunst. Goed omgaan met levensvragen in de stervensfase is ook een levenskunst. In de middeleeuwen noemde men dat Ars Moriendi, de kunst van het sterven. En zo noemt Leget ook zijn eigen model. Dat model is een bruikbare wegwijzer voor de begeleiding in de stervensfase. Leget groepeert de spanningsvelden die het verlangen naar zin en betekenis in de stervensfase met zich meebrengen in 5 thema's. Hij formuleert deze thema's telkens als 2 uitersten, waarbinnen een stervende ruimte zoekt om zich te verhouden tot het leven en tot het sterven. De thema's helpen ons om zicht te krijgen op de vragen die in de laatste levensfase spelen en om ons af te vragen of de stervende zich door ons begrepen weet. Ik en de ander. Hierbij gaat het om het verbinden van het sterven met de eigen identiteit. Wat zegt het over jou dat het anders gaat dan toen je nog in het volle leven stond en dat je er straks niet meer zult zijn? Bij de vraag wie je bent en hoe men je kent, speelt mee hoe jij jezelf hebt ontwikkeld, hoe je je tot andere mensen verhoudt en in welke contexten je leefde. Waarmee identificeerde jij je en waartegen zette jij je af? Weet wel, ook een naaste of begeleider maakt deel uit van dit thema. Voelt de stervende dat je naar hem of haar luistert? Doen en laten. Hierbij gaat het met name om het doen en laten van de zorgverleners. Artsen en verpleegkundigen staan vaak in de do-stand. Ze zijn getraind om gezondheidsproblemen op te lossen. Maar voelt de patiënt zich begrepen als er nog meer onderzoeken en behandelingen worden voorgesteld? Wordt alles uit de kast gehaald? Of is de zorg op maat? Om hier het juiste midden te vinden, is goed luisteren alles bepalend. Vasthouden en loslaten. Vasthouden en loslaten maken het sterven een ambivalent proces. Dat geldt ook voor concrete dingen in het leven van de stervende. Materiële zaken, maar bijvoorbeeld ook relaties, komen in een totaal ander licht te staan. Is aanvaarding van verlies, het loslaten, mogelijk? Of weet de stervende dat er geluisterd wordt naar zijn moeite daarmee? Vergeven en vergeten. Hierbij gaat het erom dat de stervende zich verhoudt tot de dingen die hij gedaan heeft en niet gedaan heeft, goed en niet goed. De ervaring van schuld en verzoening kan een grote rol spelen in het stervensproces, soms een te grote of juist te kleine rol. Geloven en weten. Hierbij gaat het om de vragen en de overtuigingen die de stervende heeft over het leven en de dood. Deze worden vaak op de proef gesteld. En daarbij gaat het er in de begeleiding niet om de patiënt naar het ene of het andere uiterste van het spanningsveld te krijgen. Het gaat er wel om dat je je oor leent aan de stervende, zodat die ruimte vindt om zich tot dit thema te verhouden. Ook in dit opzicht kan de stervende zich meer of minder begrepen voelen. Begrepen. Met zijn model stipt Leget 5 thema's aan die van groot belang zijn voor het leven in het aangezicht van de dood. Leget weet heel goed dat veel mensen in Nederland de christelijke geloofstraditie achter zich hebben gelaten. En daarom vult hij het model niet religieus in. Lezers van onderweg hebben daar mogelijk vragen bij. Maar dat neemt niet weg dat Leget ons een belangrijke handreiking doet om meer wegwijs te raken in de verwarring en onzekerheid van de laatste levensfase. Hij wijst op de ruimte die jouw begeleiding kan bieden als je weet dat de worsteling met levensvragen in de stervensfase 5 dimensies kan hebben. Goede zorg voor stervenden vraagt dat stervenden zich in al die dimensies begrepen weten. Artikel 6, thema, interview, de God van het leven verlicht het ravijn van de dood. door Geri Bos Kaptein, GKV. Zij is journalist, parttime kerkelijk werker in de NGK Hogeveen en student theologie aan de TU in Kampen. Student Jeroen Bakker zag de dood voor ogen. Zelf besefte hij niet dat hij net langs de poort van de dood was gegleden, toen hij zijn ogen opsloeg in het bed op de intensive care. Ik zag alleen maar de blije gezichten van mijn ouders. Ik voelde wel dat ik heel zwak was en er zaten 15 slangen en dingen aan mijn lijf. Theologiestudent Jeroen Bakker liet in 2014 bijna het leven. Na zijn herstel verwerkte hij zijn ervaringen in zijn bachelorscriptie. Het had me geschokt hoe ingrijpend lijden kan zijn. Jeroen is 22 jaar als hij vanwege de complicaties van een blinde darmontsteking in kritieke toestand in het ziekenhuis wordt opgenomen. De artsen doen wanhopige pogingen om zijn leven te redden. Ze snijden het aangetaste weefsel in zijn buikwand weg en pompen hem vol met antibiotica. Zijn lichaam raakt in een overdrive, wat maar heel kort vol te houden is. Het is vooral op maandag heel kritiek. Opeens stopt het dodelijke proces. Op een dinsdag, toen werd ik dus wakker op de IC, herinnert Jeroen zich. Het enige wat ik me nog kon herinneren was hoe ik mijn duim opstak naar mijn vader toen ze me vrijdags op een bed wegreden. Ik had toen niet door dat het erg gevaarlijk was. Ik had al veel morfine tegen de pijn gekregen. Maar mijn ouders dachten, we gaan onze zoon verliezen. Jeroen geneest volledig en ruim een jaar later, in het voorjaar van 2015, geeft hij zijn ervaringen een plaats in zijn bachelorscriptie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij bestudeert de omgang met de dood in Prediker 9 en Psalm 16 en combineert die gegevens met het boek My Bright Abyss van Christian Wieman. De scriptie wordt hoog gewaardeerd en maakt veel goed van het verlies van een studiejaar door zijn ziekte. Welke ervaringen rond je ziekte hebben je het meest aan denken gezet? Het was een hele knokpartij om terug te keren naar het gewone leven. Ik moest de wereld in kleine stapjes heroveren. Het was eerst absurd en heel wonderlijk dat er opeens geen nieuwe schade meer was en dat de bacterie was overwonnen. Echt een wonder. Kort daarna kon ik al van de IC af en kwam ik een tijdje om een kamer alleen te liggen. Ik moest uit die leegte van niets kunnen mezelf weer gaan vullen. Zo voelde dat. Door een hevelslang in mijn maag kon ik een tijd niet praten. Ik kon dus niets uiten, terwijl ik zoiets heftigs meemaakte. De eerste keer rechtop zitten in bed, de eerste keer op een stoel zitten en dat een minuut volhouden. Ik raakte erdoor ontroerd. Daarna was weer leren eten een heel ding. Ik leefde in heel kleine stapjes. Elk stapje zat ook vol frustratie. En zo groeide ik dan weer toe naar het volgende stapje dat ik kon maken. Eenmaal thuis, 4 weken later, probeerde ik sterker te worden door elke dag een stukje buiten te lopen. Vandaag tot dat struikje met die gele bloemetjes. Dat soort doelen stelde ik mezelf. Ik ervoer dat als heel eenzaam. Hoe ging het met je studie? De studie weer oppakken viel eerst tegen. Ik dacht in het half jaar dat ik thuis zat, ik ga weer naar Kampen en studeer dan een dag of twee en dan kom ik weer terug. Maar als ik dat probeerde uit te voeren, bleek dat ik met een halve dag de bodem van mijn energie bereikt te hebben. Ik heb dus dat hele jaar zo'n beetje verloren. Je was in gevecht met je lichaam. Hoe ging het geestelijk met je? Het moeilijkst vond ik misschien nog wel dat mijn horizon zo klein was toen ik ziek was. Vooral in het ziekenhuis, maar ook daarna. Ik was afhankelijk van de trouw van andere mensen. Je hebt mensen nodig die niet wachten op jouw vraag. En dat liep niet altijd lekker. Ik voelde me in de steek gelaten door mijn eigen lichaam. Ik voelde me niet meer een eenheid in mezelf. Ik had hallucinaties, spiraalvormige druiventrossen of van die verontrustende plaatjes waar iets niet aan klopte. Te veel ogen of hoofden of pootjes. Dat doet veel met je geest. Ik werd er heel moe van en het gaf een diep gevoel van misère. Ik had weinig ruimte om te bidden. Maar God was er wel, als een soort onderliggende aanwezigheid, al drong dat toen niet altijd bewust tot me door. Waarom heb je ervoor gekozen om op je bijna dood te reflecteren in je scriptie en daarbij zowel Christian Wiemans ervaring als Prediker 9 en Psalm 16 te gebruiken? Toen ik mijn studie en oude leven weer oppakte, kreeg ik behoefte aan reflectie op wat er met me was gebeurd. Het had me geschokt hoe ingrijpend lijden kan zijn en dat eenzaamheid en pijn je een tijd lang kunnen bepalen. Dat soort dringen vond ik terug in My Bright Abyss. Hoe erger het lijden, hoe meer je geïsoleerd raakt van andere mensen, schrijft Wieman. Hij probeert te verwoorden hoe God in zijn eenzame gevoel toch steunend aanwezig was. Ik zocht ook naar een taal om mijn eigen ervaringen onder woorden te brengen. Hoewel mijn lijden in veel opzichten minder extreem was dan dat van Wieman, erkende ik het wel. Wie dat niet heeft meegemaakt, kan het zich moeilijk voorstellen, heb ik gemerkt. Wieman schrijft ook dat de eenzaamheid in het lijden uiteindelijk een illusie is. Zelfs in de allerdiepste eenzaamheid, die van de dood, ben je niet alleen. God is daar ook. Christus is daar. Dat vond ik erg mooi. Ik had geen besef om te bidden, maar God had dat niet nodig om er toch te zijn. De eenzaamheid in het lijden, is dat alleen maar een illusie? Je gaf ook aan dat je je heel geïsoleerd voelde. Zelfs bij jezelf was je niet thuis. Ja, je ervaart wel eenzaamheid, maar er is een werkelijkheid die reëler is dan je ervaring van dat moment. Dat is echt een inzicht dat ik heb gekregen tijdens het lezen en herkauwen van Wiemans boek. Wieman is een tijd ongelovig geweest en heeft een heel moderne geloofstijl. Past dat bij jou, een gereformeerde theologiestudent? Ofwel, is je godsbeeld veranderd? Ik weet niet precies hoe ik eerst naar God keek. Toen ik zo ziek was, had ik ook te weinig vermogen om te reflecteren op Hem. Dat zit dan in een laag waar je niet bij kunt. Dat herken ik bij Wieman. In Prediker 9 en Psalm 16 is de dood als thema sterk aanwezig. Verder is het in het Oude Testament een zeldzaam onderwerp. En waar het wel over de dood gaat, staat dat vooral in het kader van de God die de God van het leven is. Er wordt geen perspectief uitgesproken op zoiets als leven na de dood. Dat was kennelijk niet nodig. Psalmdichters kunnen blijkbaar zonder perspectief op een hiernamaals uit de voeten met de dood die voor hen staat. Ze blijven hun leven zijn aangrijpen om God aan te roepen. Is dat wat je bedoelt als je in je scriptie schrijft dat de Israëliet achterwaarts de dood inging? Ja, als je de God van het leven kunt aanroepen, ook als je sterft, heb je de kern van het leven te pakken. Dat is dus het tegenovergestelde van leven met de dood voor ogen. Het is juist sterven met het leven voor ogen. Een belangrijke kern van stervenskunst is dat je jezelf een manier van leven aanleert die je helemaal tot aan het einde kunt volhouden. Zeg maar een life to last. Stervenskunst en levenskunst kunnen dus precies op hetzelfde neerkomen. In het Oude Testament drijft de dood mensen juist naar de God van het leven toe. Dat was een ontdekking voor me. We zijn zo gewend aan de oplossing van de hemel en de nieuwe aarde dat we vaak niet beseffen dat je zonder dat perspectief ook op het allerdiepste punt genoeg kunt hebben aan God. Je moet je dus niet richten op een leven na de dood om goed te kunnen sterven. Ja, dat vind ik zelf ook ingewikkeld, maar ik heb gemerkt hoe weinig een 'het komt uiteindelijk allemaal goed' ertoe doet. Hoe zieker ik was, hoe minder toekomst ik had. Niet omdat die niet zou komen, maar omdat daar in mijn geest helemaal geen ruimte voor was. Ik wil niet terug naar voor de opstanding van Christus, maar in het spreken van het Oude Testament zit nog steeds veel waarde over de God van het leven. Dat moeten we niet overslaan door alleen naar het leven na de dood te kijken. We hebben stukje bij beetje de God van het leven vervangen door een God van de dood die zich met dit leven bemoeit. Maar op het moment dat je het besef kwijtraakt dat God de God van het leven is, raakt het perspectief op het leven na dit leven zijn betekenis kwijt. Doodgaan komt uiteindelijk toch neer op vertrouwen op God. Dat is een stervenskunst die ik ook ben tegengekomen in het Oude Testament. Een stervenskunst die me verwondert. Als in het midden van je bestaanshorizon staat dat God de God van het leven is, dan is dat het allerlaatste wat je ziet als je horizon steeds kleiner wordt, tot het laatste zicht je ontnomen wordt. En My Bright Abyss, wat heb je daarin gevonden aan stervenskunst voor een gelovige? Het ontvangen van wat God geeft, zelfs terwijl je sterft, daar gaat het bij Wieman om. Hij weigert om het perspectief op een leven na dit leven als troost te kiezen. Zijn eigen ervaring staat hem dat ook niet toe. Hij kan niet door de dood heen kijken. Het is leven met de dood voor ogen dat zich aan hem opdringt. Daaraan kan hij niet ontsnappen, door zichzelf vooruit te projecteren na zijn eigen dood. Net zo min als hij eraan zou kunnen ontsnappen door te ontkennen dat hij doodgaat. Hij ontmoet de God van het leven in zijn eigen leven, juist als dat wankelt op de rand van de afgrond. En op de een of andere manier kan hij die verschrikkelijke afgrond gevuld zien met licht. Vandaar de titel My Bright Abyss, mijn verlichte ravijn. My Bright Abyss, Meditation of a Modern Believer. Christian Wieman, 1986, is een gerenommeerde Amerikaanse dichter. Hij kreeg een opvoeding als Pinkstergelovige, maar nam later afscheid van het christelijk geloof. In dit boek over liefde en dood vertelt hij over het zware ziekteproces waaraan hij meerdere keren leek te gaan overlijden. In dat proces, schrijft hij, is mijn leven opengebroken tot God. Wieman beschrijft zijn nieuwe ervaringen met God vanuit de metafoor van een ravijn. En dat ravijn is bright, het licht op. Redactioneel, Ed Dobson. Door Ad de Boer, NGK, hoofdredacteur van Onderweg. Op tweede kerstdag stierf Ed Dobson, 65 jaar jong, aan de ziekte ALS. Zijn overlijden haalde anders dan bij David Bowie niet de tv-journaals en de wereld was niet in shock. Jarenlang was Dobson de rechterhand van Jerry Falwell, de strijdbare leider van de Moral Majority in Amerika. Tegen links, voor wapenbezit, tegen abortus, tegen de verloedering en tegen homo's. Daarna werd hij predikant van een gemeente in het hartje Grand Rapids, met een grote door AIDS geteisterde gay community. Dobson stapte op de homo's daar af met de vraag: wat kunnen wij voor jullie doen? Omdat God van jullie houdt en wij houden van jullie. Hij overwon hun argwaan en jarenlang verzorgden hij en zijn gemeenteleden de AIDS-slachtoffers. Ook hielpen ze mee om homo's te beschermen tegen geweld. Velen van hen werden vaste bezoekers van Dobson's kerk. Ze kenden zijn onveranderende overtuiging: homorelaties kunnen bijbels gezien niet, maar ze voelden zich er wel welkom en geliefd. Ed Dobson was voor mij de verpersoonlijking van wat de Bijbel over Jezus zegt. Hij was vol van genade en waarheid. Ik hang zelf vaak naar één kant scheef. In de opvoeding van onze kinderen was ik erg van de waarheid en moest Ineke dat met haar genade corrigeren. En nog steeds houd ik die twee maar moeizaam bij elkaar. Heel anders dan Jezus. Hij was heilig, zonder zonde, de waarheid. Jezus liet de mensen zien hoe diep het leven in het koninkrijk gaat. Als je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit. En wie zijn broeder dwaas noemt, gaat naar de hel. En zo zei hij nog veel meer dingen over onze omgang met seks en geld en zo. Maar tegelijk was hij vol van genade. Hij trok hoeren, tollenaars en anderen die slecht van zichzelf dachten aan als een magneet. Omdat ze proefden hoeveel hij van hen hield, ongeacht wie ze waren. Ooit zei Ed Dobson dat hij dankbaar zou zijn als op zijn begrafenis het getuigenis zou klinken: he loved homosexuals. Dat getuigenis klonk op Oudejaarsdag 2015. En de engelen juichten over deze volgeling van Jezus, zo vol van genade en waarheid. Artikel 8, thema, reportage. Juist omdat het zo afschuwelijk is, heb je elkaar nodig. door Else Sietsema Riemer, GKV. Ze is journalist en godsdienstwetenschapper. Zie www.elzeriemer.com. Vlucht niet weg voor de dood. De Bijbel getuigt van begin tot eind van een bewogen God die trouw blijft aan zijn mensen. Maar kun je nog van een trouwe God getuigen in het aangezicht van de dood? Op bezoek bij Jannie de Vries en Hanneke Smit, twee vrouwen die moeten leven met de dood. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat eerst was, is voorbij. Openbaring 21, vers 4. Als klein meisje was dit mijn favoriete Bijbeltekst. En de kerk van alle tijden vond ik het mooiste gezang. Het verhaalt van een God die ons door rampspoed, moeite en zorgen heen laat overwinnen. Ik had al vroeg door dat dit leven gebroken is en dat wij mensen daar weinig aan kunnen veranderen. Hartverscheurend. Maar het goede nieuws is dat dit niet het einde van het verhaal is. Zelfs niet wanneer we oog in oog staan met de dood. En toch, slaan al die mooie woorden niet stuk op de wrange realiteit van het leven en de dood? Hoe persoonlijk en kwetsbaar de antwoorden op deze vragen ook zullen zijn, ik wil ze toch stellen aan mensen die de dood van heel dichtbij meemaakten, omdat ik denk dat zij ons, juist in die kwetsbaarheid, een spiegel kunnen voorhouden. 43 jaar. Als eerste bel ik aan bij Jannie de Vries. In 2012 is haar man Tjerk gestorven aan slokdarmkanker, 5 weken nadat ze de diagnose kregen. Hij is 65 jaar geworden. Ik zoek Jannie op in haar woning in Amersfoort. Zodra ik binnenkom, zie ik een foto waarop ze omringd wordt door haar 14 kleinkinderen, uitgelaten en breed lachend. Ze vertelt vol trots over haar kinderen en kleinkinderen, dankbaar ook dat de kinderen nog gelovig zijn. Ook al is ze bijna 71 jaar, Jannie werkt nog met veel plezier voor de ChristenUnie. Daarnaast is ze vrijwilliger bij een hospice. Veel mensen denken, wat is ze sterk, ze redt zich wel. Ze werkt nog, ziet er goed uit. Ja, ik ga door met het leven, wat moet ik dan? Maar er is altijd een andere kant, een gemis, een verdriet dat niet voorbij gaat. Sommigen vragen, heb je het al een plaats gegeven? We zijn 43 jaar getrouwd geweest, wat denk je nu zelf? Dat is niet iets wat je een plaats geeft. Dat is iets wat je met je meedraagt, het gemis, maar ook de goede herinneringen. Jannie vertelt open en vrij over hoe ze de dood van haar man heeft ervaren. Tegelijkertijd kost het haar zichtbaar moeite. Het verdriet is tastbaar. Het maakt mij ook verdrietig. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om je man of vrouw te moeten verliezen. Het idee alleen al is hartverscheurend. Ze laat me een gedicht lezen van Rien van den Berg. Woorden die haar verdriet recht doen. Er is geen zin, geen woord van troost, geen lief bedoeld gebaar dat aan mijn hart de wond geneest, die schrijnt vanaf de dag dat jij, mij zo lief, mij zo dichtbij, stierf. Ik weet het wel, je bent niet dood gegaan. Hij die ons maakte voor elkaar, heeft je naar huis gehaald. Maar weet je wel hoe leeg het is sindsdien? Ontzettend alleen. Omdat Tjerk snel achteruit ging, weerden hij en Jannie veel bezoek af. Ze wilden samen zijn als gezin. Mensen respecteren dat. Maar nu Jannie alleen is, is het een ander verhaal. Ze vertelt hoe ze zelf het initiatief moet nemen tot contact en hoe mensen schrikken als ze opbelt om een afspraak te maken. Binnen de kerk is er weinig ruimte om kwetsbaarheid te laten zien, zegt ze. Mensen lijken er zich geen raad mee te weten als iemand laat zien dat het niet goed gaat. Ik kan me soms ontzettend alleen voelen, bijvoorbeeld bij gesprekken over vakanties en zo. Vraag mij gewoon eens hoe ik mijn dagen doorkom. Bel me eens op, kom eens langs. De dood is verschrikkelijk. Na 3 jaar is dat niet anders. Maar juist omdat het zo afschuwelijk is, heb je elkaar nodig. Gouden momenten. Al die mooie woorden van Gods trouw, troosten die haar? In een mail naar vrienden en kennissen haalde Tjerk Romeinen 8, vers 31 tot 39 aan. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat was en is een houvast. Ik houd mij vast aan Gods belofte en trouw, ondanks het gemis. Ik kan mij misschien wel door God verlaten voelen, maar ik weet dat Hij mij nooit verlaat. Hij heeft het beloofd. En op het laatst zei Tjerk, toen hij de kinderen zegende, de Heilige Geest zal het werk doen. Wij hoeven het niet van onszelf te verwachten. Die overgave geeft Jannie de moed om door te leven en er wat van te maken. Om te genieten van het mooie, ook al voelt ze tegelijkertijd het verdriet dat ze dit niet kan delen met de liefde van haar leven. Door die overgave heen wordt God steeds groter, is mijn ervaring. Je ziet hoe Hij werkt in je leven en hoe Hij overal is. En dan komt er ook ruimte voor ontspanning, voor rust. Jannie verlangt naar de dag van Jezus' wederkomst. Ze bidt er dagelijks voor. Het laatste wat Tjerk zei was, ik ga naar het feest van de Heer. Dat was zo'n gouden moment waar je dankbaar voor bent. Maar ondertussen gaat hij wel alleen en moeten wij hem hier missen. Aangetast. De volgende dag spreek ik Hanneke Smit, die in hospice Nijkerk werkt. Ze ziet hoe iedereen uiteindelijk alleen sterft. Dat vind ik één van de moeilijkste dingen, zeker als mensen er tot het einde toe mee worstelen. Er zijn net zoveel mensen die zich aan de dood kunnen overgeven, als mensen die dat niet kunnen. De dood hoort bij het gebroken leven hier. En zoals het leven is aangetast door het kwaad, zo is de dood dat ook. Zo zijn er mensen die naast de lichamelijke strijd ook een geestelijke strijd voeren, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor Gods oordeel. Als professional moet ik dat natuurlijk respecteren. Maar het liefst zou ik hem willen toeschreeuwen hoe liefdevol en genadig God is. Maar omdat dat niet zomaar kan, ben ik daar heel voorzichtig in. Ook uit respect voor de kwetsbare positie van die ander mag je daar geen misbruik van maken. Mysterie. Hanneke maakt hartverscheurende dingen mee, maar tegelijkertijd ook mooie. Zo verzorgde ze een man die haar en haar collega's 5 maanden lang afweerde, tot hij zich in zijn laatste half uur voor hen opende en zich in vertrouwen overgaf. De dood is niet alleen maar afschuwelijk. Het brengt mensen er ook toe om te reflecteren op het leven, zegt Hanneke. Ze worden opener en kwetsbaarder. Regelmatig zie je dat het mensen dichter bij elkaar brengt. Waarom sommige mensen zich wel en anderen zich niet kunnen overgeven? Over het algemeen zie je dat mensen die geloven meer in staat zijn om dit leven en hun naasten los te laten. Tegelijkertijd blijft de dood een mysterie. Je weet niet wat er gaat gebeuren en hoe jij en je naasten erop gaan reageren. Dat kun je van tevoren niet inschatten. Wel zie ik dat de dood in het verlengde ligt van het leven. Hoe je leven ook was, zo sterf je ook, zou je voorzichtig kunnen stellen. Mensen die het goed hebben gehad, kunnen over het algemeen beter loslaten dan mensen die dit niet zo ervaren. Dat maakt je heel bescheiden. Niet iedereen treft het in het leven en het is pijnlijk dat dit ook doorwerkt in het sterven. Door alles heen ziet Hanneke dat God erbij is. Ze kijkt de dood dagelijks in de ogen, maar geen moment heeft dat haar geloof doen wankelen. Dat laat ze niet toe. Ik begrijp heel veel niet, maar ik weet dat God een plan heeft met deze wereld. Ook zij beaamt de woorden uit Openbaring 21 van harte en bidt, net als Jannie, dagelijks of Jezus terug mag komen. Schoorvoetend. Beide vrouwen getuigen ervan dat de dood niet het eindpunt is. Dat geeft hun troost, moed en hoop. God geeft een perspectief dat leven doet. Hij zal recht maken wat krom is. Hij zal verhogen wie verlaagd worden. Hij zal zorgen voor zijn schepping. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. De dood is dus niet het einde van het verhaal. Niet voor de doden, maar ook niet voor de levenden. Of we nu geloven in een genadige God of niet, voor de doden kunnen we niets meer betekenen. Maar voor de levenden des te meer. Het verdriet van nabestaanden zien, dat vindt Hanneke het moeilijkste van haar werk. Juist omdat het zo afschuwelijk is, heb je elkaar nodig, zei Jannie al. Als er iets is wat ik meeneem uit dit verhaal, dan is het dit. Zet je schroom, je ongemak, je mening, je oordeel en je onvermogen opzij. De dood is iets waar we allemaal mee te maken krijgen. Vlucht er niet voor weg, maar wees elkaar tot steun. Schoorvoetend en stotterend, in alle kwetsbaarheid, maar wel met een open hart. Waar heeft onze Schepper ons anders voor gemaakt? Artikel 9, thema meditatie. Stralen als de opgaande zon, door Henk Hoksbergen. Het geloof heeft geen sterfdatum. Als je christen bent, zegt dat nog niet alles over de manier waarop je tegen het sterven aankijkt. Sommigen zijn er heel bang voor, anderen zien er met sterk verlangen naar uit. De Bijbel geeft hun beiden bemoediging en hoop. Angst of juist verlangen? Die twee uitersten zijn niet heel uitzonderlijk als het om sterven gaat, zeg ik op grond van mijn ervaring als predikant. En ze zijn ook niet voorspelbaar. Rustige, stabiele gelovigen kunnen het moeilijk hebben in hun laatste uren. En mensen die ogenschijnlijk oppervlakkig leefden, kunnen aan het einde van hun leven een weldadige rust over zich krijgen. De onrust voor en bij het sterven heeft zeker te maken met het verdringen van de dood tijdens het leven. Er niet over praten en er het liefst ook niet mee bezig zijn. Ik moet daarbij denken aan een kloosterorde van dik 1000 jaar oud, die van de Trappisten. Ik waardeer hen omdat ze geweldige bierbrouwers waren, maar ook omdat ze ons een mooie levenswijsheid meegaven. Memento mori. Oftewel, vergeet nooit dat je eens zult sterven. Een mooie combinatie trouwens. Bier maken en aan de eindigheid van het leven denken. Niet in de zin van eruit halen wat erin zit, in de hemel is geen bier, maar in de zin van gewoon je werk doen en tegelijk leven in het besef van de eeuwigheid. Dat is een volop Bijbels uitgangspunt. Opgaande zon. Er is vaak op gewezen dat reclameuitingen een goede graadmeter zijn voor de manier van leven die men wenst. In onze moderne westerse samenleving is de conclusie dan niet moeilijk. Jong, knap, ongeschonden en vol levenslust. Dat is het ideaal. En dat ideaalbeeld kun je, zo is de suggestie, geheel of gedeeltelijk bereiken door bepaalde producten te gebruiken. Daarvoor worden de reclames dan ook gemaakt. Sterven is voor veel mensen een onderwerp dat niet bij dit leven past. Het leven en het sterven zijn voor hen twee gescheiden werelden. Ze leven hun leven tot het vanaf een bepaalde leeftijd voornamelijk nog om aftakeling en achteruitgang gaat, met steeds minder perspectief. Het is mooi om bij mensen die dicht bij God leven iets anders te zien. Hun leven wordt in de Bijbel vergeleken met een opgaande zon. Zij die u lief hebben, zullen krachtig stralen als de opgaande zon. Rechters 5, vers 31 uit het boek. Dat beeld verandert niet als iemand de leeftijd van lichamelijke aftakeling heeft bereikt. Dat kan juist de fase in het leven zijn dat er sprake is van geestelijke bloei en groei. Gods zon houdt niet op met stralen als je de 40 of 50 passeert. Het veel gesignaleerde verschijnsel van de midlife-crisis lijkt het tegendeel te beweren. Maar ik zie om mij heen ook andere voorbeelden. Ik ontmoet mensen die met vreugde ouder worden. Ze genieten van veel dingen die zich in die levensfase voordoen. Ik ontmoet ook mensen bij wie ik weinig of geen angst zie voor de dood die dichterbij komt, omdat ze de dood niet als dood ervaren. Ze geloven niet in de dood na het leven, maar zijn zich bewust van het omgekeerde. Hoe mooi is dat? Niet klaar. In Psalm 73 is te lezen hoe schijn kan bedriegen. Asaf beschrijft de mens in zijn hoogmoed. In eigen waan kan hij spotten en zelfs een grote mond opzetten tegen de hemel. Asaf twijfelt aan zichzelf. Hij werd gestraft en geslagen en hij wilde weten waarom. Maar daar komt hij overheen. Nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. De psalmen laten zien hoe verschillend de levenswegen van Gods kinderen soms kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld psalm 23 naast psalm 73 legt, zie je dat. In psalm 23 bezingt David hoe zijn weg door een donker dal ging, maar dat hij geen gevaar vreesde. Want u bent bij mij en uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ook David kende echter momenten van twijfel, ongeloof en grote zonde. Zelfs deze grote in het koninkrijk van God leek niet elk moment klaar om te sterven en zijn God te ontmoeten. Zo vergaat het veel gelovigen. Onzekerheid over het eeuwige leven kan daar een oorzaak van zijn. Wat ook kan meespelen is het voortleven in onbeleden zonden, het niet vergeven van anderen of het vasthouden aan wereldse dingen. Wie daarin vastzit, kan angst voor de dood kennen. De dood is dan heel reëel een aardsvijand. Lui Lekkerland. Als Jezus niet in beeld komt, blijft de dood een aardsvijand. Maar de Zoon van God werd mens om de duivel en de dood te overwinnen. De brief aan de Hebreeën beschrijft het. De Zoon, Jezus, is een mens geworden om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Hebreeën 2, vers 14 en 15. In de Bijbel blijft de angst voor de dood niet ongenoemd. Maar de lezer wordt getroost met de boodschap dat de duivel en de dood uiteindelijk niet winnen. Jezus laat ervaren dat hij de sleutels van de dood en het dodenrijk in handen heeft. Openbaringen 1, vers 18. Daarom is de dood niet een sprong in het duister, zoals wel gezegd wordt. Wie in geloof sterft, mag weten dat hij verwacht wordt aan de andere kant van de poort. En daar is rust voor altijd. Niet de rust van een lui Lekkerland, al mogen de gelovigen zeker uitrusten van hun aardse inspanningen. Openbaringen 14, vers 13. Maar de rust van een volmaakt dienen, zonder de schaduw van de zonde. We mogen op de nieuwe aarde leven om God te dienen. De zonde zal dat geluk niet meer bederven. Dit is waarop de gelovige zich mag richten tijdens zijn leven op aarde. Niet om weg te vluchten uit dat aardse leven, maar wel om houvast te vinden in het geloof dat er een hiernamaals is waar je je in vreugde op mag richten. Niet zelden mogen achterblijvers ervaren hoe een stervende in geloof uitkijkt naar de toekomst na het sterven. Dan wordt zichtbaar wat Johannes in zijn openbaring hoorde vanuit de hemel. Gelukkig zijn zij die in verbondenheid met de Heer sterven. Artikel 10, woordzoeker. Jezus bij de barbecue. Door Simon Kadijk, NGK. Hij heeft theologie gestudeerd en is directeur van Donatus Verzekeringen. Later hebben de leerlingen Jezus nog een keer gezien bij het meer van Tiberias. Dat ging zo. Er waren 7 leerlingen bij elkaar. Johannes 21, vers 1 en 2a, Bijbel in gewone taal. Johannes 21 is bijzonder. Eigenlijk sluit Johannes zijn evangelie al af in hoofdstuk 20. En dan volgt er nog een toegift. Oh ja, dit herinner ik me ook nog, denkt Johannes. Er waren 7 leerlingen bij elkaar. De BGT voegt dit zinnetje toe. Opmerkelijk, waarom doet de BGT dat als het er niet staat? Ik denk omdat wij Westerlingen er anders veel te makkelijk overheen lezen. Thuis en in de kerk wordt steeds minder vaak een heel hoofdstuk uit de Bijbel gelezen. Dat heeft als nadeel dat je dan sommige verbanden minder goed ziet. Een mooi kenmerk van Johannes is dat hij eenvoudige zinnen schrijft. Goed leesbaar voor wie onbekend is met het evangelie. Maar als je het leest en herleest, dan zie je steeds meer de diepere lagen. Bijvoorbeeld dat Johannes veel werkt met het getal 7, zonder dat expliciet te noemen. Ik houd hier geen pleidooi voor de BGT, maar dit aspect heeft de BGT goed begrepen. Communicatie. Aan hun opschriften kun je zien hoe vertalers denken. Dit geldt ook bij andere vertalingen. De BGT heeft als titel boven hoofdstuk 21 Slot van het boek, met daaronder de subkopjes De leerlingen zien de Heer, Jezus eet met de leerlingen, Jezus spreekt met Petrus, Jezus spreekt over de andere leerling en slot. Ik vat dat samen met Jezus bij de barbecue. Het gaat om communicatie, maar daarbij is heel belangrijk in wat voor situatie en met wie je het gesprek aangaat. Pastoraal. In de toegift van dit hoofdstuk op zijn evangelie geeft Johannes een pastorale onderstreping. Verschijning, maaltijd, kringgesprek en ambulant gesprek worden op een heel natuurlijke manier met elkaar verbonden. Jezus nodigt uit voor een maaltijd en stelt in de eerste plaats vragen. Hebben jullie soms iets te eten? Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Verder geeft hij aanwijzingen. Gooi het net aan stuurboord uit. Hoed mijn schapen. Eerst de vragen, eerst de ander zelf laten reageren. Daarna pas de aanwijzingen. Zo doet Jezus het voor. Wandelen. Na de maaltijd spreekt Jezus Petrus aan. Maar doet hij dat in een kringgesprek waar de andere zes ook bij zitten? Of zijn ze opgestaan en maakt Jezus met Petrus een wandeling en stelt Jezus dan pas zijn vraag: houd je van mij? En even later weer die vraag. In vers 20 blijkt dat ze aan het wandelen zijn. En dan keert Petrus zich om naar Johannes. Maar over hem zegt Jezus: het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom, maar jij moet mij volgen. Ik leer daarvan dat ik me niet zozeer druk moet maken over mijn broeder of zuster, maar dat ik allereerst zelf Jezus mag volgen. Om over door te praten. Kunnen wij ook maaltijd en pastoraat verbinden? En hoe zou dat in de praktijk gaan? Hoe lees je volg mij in vers 19? Is het een letterlijke oproep om op te staan? Of liepen ze al en heeft volg mij een diepere betekenis? Wanneer is een kringgesprek geschikt voor pastoraat? Zou het gerucht van vers 23 aanleiding geweest kunnen zijn dat Johannes hoofdstuk 21 nog heeft toegevoegd? Waarom wel of niet? Artikel 11, kolom, Glosterhuis, door Joost Smit. Alles heeft zijn tijd. Een tijd om te preken rond de feestdagen in december. Een tijd om te lezen als de kruiddampen weer opgetrokken zijn. Wat dat laatste betreft is 2016 goed begonnen. Ik leg mijn favorieten op een stapeltje voor de kleine uurtjes. Eerst de biografie van C. Veenhof, In het klimaat van het absolute. Dat boek leest als een thriller waarvan je de personages persoonlijk kent. Daarna Jonathans Franzens Zuiverheid, een reis door onze samenleving en het internet met zijn totalitaire trekken en meesterhackers. Briljant. En als tussendoortje Winter in Glosterhuis van Vonne van der Meer. Toch bleef dit laatste boek het meest bij mij hangen. Het verhaal speelt in 2024, als de regering de knoop omtrent het levenseinde heeft doorgehakt. Wie de 80 passeert en geen perspectief meer heeft, kan vrijwillig kiezen voor een pijnloos einde aan zijn leven. In dat klimaat bouwen twee broers twee huizen. In het ene, het Vaarwelhotel, wordt dit einde gastvrij gefaciliteerd. Aan de andere kant van het meer ligt het Glosterhuis. In dit huis worden mensen met hun doodswens opgevangen rond een tafel. Er klinkt muziek, herinneringen worden gedeeld en verdwenen talenten aangeboord. De naam van het huis intrigeert. Gloster is de oude blinde man uit King Lear die zich in een diep ravijn wil storten. Een behulpzame vrijwilliger helpt hem daarbij, maar beperkt de val tot een stap naar beneden. Als Gloster die val overleeft en met beide benen op de grond staat, heeft hij alle reden om het leven weer als een geschenk te aanvaarden. Als kerk koken we voor Vathorst aan tafel. In december zaten we weer aan die tafel met wijkgenoten, jong en oud. Een vrouw deelde het rauwe verdriet om de dood van haar man, 60 jaar nog maar. Een jong stel vertelde frank en vrij over hun leven met HIV. Ook toen de borden afgeruimd waren, bleef iedereen gezellig zitten. Hier gebeurde iets, en ik heb er nu een woord voor. Glosterhuis. Artikel 12, Missionair, open voor buitenstaanders, door Peter Wierenga. Goede voornemens voor 2016, 2. In het Oude Testament was de tempel niet toegankelijk. Niet voor heidenen, niet voor gehandicapten en zieken, niet voor vrouwen. Niet voor lekenmannen, Overal waren drempels, deuren en muren. Op Goede Vrijdag scheurt God dat hele systeem van boven tot onder door. Iedereen mag hem nu naderen. Laat dat ook de houding van de kerk naar buitenstaanders bepalen. Vraag je dit jaar als kerkgemeenschap af bij alles wat je zegt en doet, of je er mensen mee bereikt die God nog niet kennen. De vormgeving van je website, de inrichting en bewegwijzering van je gebouw, de invulling en taal van je kerkdiensten, de thema's van de preek, je aanbod aan activiteiten, zijn ze toegankelijk en begrijpelijk voor buitenstaanders? Scheur het voorhangsel weg. Dat is soms pijnlijk, maar een geweldig offer. Priesters waardig. Hieronder geef ik enkele suggesties om een kerk te zijn waarvan buitenstaanders zeggen: werkelijk, God is in hun midden. 1 Korintiërs 14, vers 24 en 25. Bedenk waar je als kerk eigenlijk voor bestaat. De kerk is er niet om en voor zichzelf, maar is het lichaam van Christus in deze wereld. Ons denken in termen van boven, binnen, buiten is zo 2015. Help elkaar om in 2016 anders te gaan denken als kerk, kerkenraad. God boven heeft een missie buiten en daarom bestaat binnen. De kerk heeft twee taken, Gods eer en Gods missie. Dat bepaalt uiteindelijk hoe binnen op een Bijbelse manier vorm krijgt. Hoe ben je volk van God in deze tijd? Lees en praat erover. Wat doe je in een omgeving waar amper een paar procent actief lid van een kerk is? Moedeloos worden? Dat is nergens voor nodig, zegt Stefan Paas in zijn boek Vreemdelingen en Priesters. De kerk is vrijwel altijd marginaal geweest. En het is geen kerkelijke taak om elk mens tot kerklid te maken. Paas roept ons op onze rol als priesters op ons te nemen, voor je omgeving bidden en je medemensen vertegenwoordigen bij God. Ga als kerkleden dit boek lezen en samen bespreken. Leer elkaar je geloof te verwoorden. Laatst zei een missionair werker van de PKN: kerkleden kunnen zelf niet eens verwoorden wat ze geloven. Hoe kun je dan als kerk ooit missionair zijn? Op dit terrein heerst veel verlegenheid. En soms zelfs angst. Hoe verwoord jij je geloof? Velen van ons hebben nooit geleerd dit op een persoonlijke manier te doen. Leg je daar niet bij neer, maar oefen het geloofsgesprek. Je kunt dat leren. Organiseer daarvoor als gemeente toerusting dit jaar. Ontwikkel een opvangtraject voor toetreders. Een bekeringsproces begint niet in de kerkdienst, maar in onze eigen relaties, zie de vorige aflevering van Missionair. Wij zijn sleutelfiguren. Daarna volgt het kerkelijk huiswerk. Wat bied je als gemeenschap aan vervolgaanbod? Waar kunnen mensen terecht met wie jouw leden een relatie hebben? Bied je neutrale plekken aan, zoals een cursus rond opvoeding, stress of iets dergelijks? Zijn er activiteiten en momenten voor speeddates en voor meer uitgebreide vormen van kennismaking? Als je als kerk nog nooit hebt nagedacht over een dergelijk traject, dan verwacht je eigenlijk geen bekeringen. Als volk van priesters mag je echter veel van God verwachten. Christenen ademen Gods liefde in en uit. Aanbidding en zending zijn twee kanten van dezelfde medaille. Citaat Stefan Paas. Vier tips voor een missionaire kerk in 2016. 1. Doordenk waarom je kerk bent. 2. Ontwikkel een studieprogramma rond vreemdelingen en priesters. 3. Oefen met elkaar in het verwoorden van je geloof. 4. Denk in stappen en organiseer daaromheen je aanbod. Het praktijkcentrum GKV en het missionair steunpunt NGK bieden trainingen en studiemateriaal. Trainingen kunnen worden gegeven in regio's, in je eigen kerk en zelfs in kleine kringen. Artikel 13, stimulans. Er wordt zo verschrikkelijk veel gepubliceerd op papier en online dat het onmogelijk is om alles bij te houden, zelfs op een betrekkelijk klein deelgebied als geloofs- en gemeenteopbouw. De rubriek Stimulans pikt daarom 2 keer per maand een aantal krenten uit de pap, aanraders en wegwijzers voor geïnteresseerde lezers, door Helene Sietsma van Loo. Een digitale kiosk. Sinds begin dit jaar is er www.kendal.nu, een soort digitale kiosk en de christelijke variant op het populaire Blendel. Uit maar liefst 25 christelijke bladen, waaronder De Nieuwe Koers, Jente en Visie, worden artikelen in hun geheel op de website van Kendal gepubliceerd. Zo'n 70 per maand. Kendal gaat je geld kosten. Een bescheiden bedrag van €2,95 per maand, maar tot 1 maart mag je er gratis mee kennis maken. Recente artikelen op het moment van schrijven zijn een groot artikel uit Visie, Hoe een familie Rotterdam mooier maakt, een bijdrage uit Lettere, tijdschrift voor liturgie, en een artikel uit het wetenschappelijk tijdschrift Radix met de intrigerende titel Het naaktstrand, dat zijn wij. Sindsdien zijn er alweer 10 tot 20 nieuwe artikelen op de website geplaatst. Kendal is zeker de moeite waard om regelmatig te raadplegen. Twintigers. Over twintigers in de kerk wordt wel eens zorgelijk gedaan. Maar tegelijk kunnen ze enorm inspireren met hun jeugdig enthousiasme en hun nog niet helemaal ingekaderde manier van denken en spreken over het geloof. Kortom, ze staan er heel anders in dan 40-plussers. PKN-predikant Arjan Berendsen, 33, is zelf die leeftijdscategorie nog maar net ontgroeid en stelde op zijn website een lijstje samen met toerustingsmateriaal speciaal voor twintigers. Materiaal om meer te leren over God, geloof en kerk. Misschien een wat willekeurige lijst en lang niet volledig, maar als je als ambtsdrager of jeugdwerker met twintigers in gesprek bent, kun je er allicht iets van vinden dat de moeite waard is. Er is een behoorlijk niveauverschil tussen de verschillende boeken, geeft Berendsen zelf ook al aan. Dat biedt de mogelijkheid om het dagboek dat je kiest of aanraadt af te stemmen op de twintiger met wie je contact hebt. Uiteindelijk is jongerenwerk altijd maatwerk. De blog is te vinden op www.berendsen.nl/twintigers. Reformatiebijbel. Het feit dat Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde, wordt gezien als het omslagpunt in de kerkgeschiedenis dat leidde tot het protestantisme in Europa. Stichting Revo 500 is al jaren bezig met warmlopen voor het jubileumjaar 2017. Door middel van het organiseren van allerlei symposia, tentoonstellingen en bijzondere uitgaven. In februari van dit jaar verschijnt in het kader van 500 jaar reformatie de Reformatie Bijbel. Het is een complete Bijbel in de herziene Statenvertaling, aangevuld met allerlei extra's, ongeveer 20 kernthema's over reformatie en bijbelgebruik, bijdragen van meer dan 10 Nederlandse reformatiekenners, ruim 50 overdenkingen bij de verschillende bijbelboeken van bekende en minder bekende reformatoren, voor een groot deel vertaald uit het Latijn, Duits of Frans en niet eerder in het Nederlands verschenen. Verder een overzicht van de ontwikkeling van de bijbelvertaling ten tijde van de reformatie en extra kaartjes bij de bijbeltekst, onder andere een kaart hoe de bijbel in de volkstaal zich verspreidde over de landen van Europa. De reformatiebijbel is de komende week nog met 7 euro korting bij voorinschrijving te bestellen via de website van uitgeverij Jongbloed, www.royaljongbloed.nl/reformatiebijbel. Twijfel en ongeloof. Hoe sta je in een seculariserende tijd tegenover scepsis en ongeloof en hoe ga je het gesprek erover aan? Hoeveel ruimte laat je in je eigen geloof over voor het niet zeker weten? De Tsjechische theoloog en priester Tomáš Halík schreef in 2011 Geduld met God over dat in de Nederlandse vertaling Boekencentrum 2015 in betrekkelijk korte tijd 4 herdrukken beleefde. De ondertitel noemt twijfel de brug tussen geloven en niet geloven. De openingszin van het boek typeert meteen heel kernachtig Halik's houding tegenover twijfel en sepsis. Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt, behalve in hun geloof dat God niet bestaat. Halik wil voorkomen dat we met te snelle uitspraken over Gods bestaan en zijn betrokkenheid op de wereld vragen van sceptici en zoekers en die van onszelf wegdrukken en dus eigenlijk niet beantwoorden. Hij gebruikt in zijn boek de persoon van Zacchaeus, die van een afstandje, vanuit de boom, naar Jezus keek om te zien of hij misschien het antwoord was op zijn vragen. Zacchaeus staat als het ware op die brug tussen geloof en ongeloof. Raak je dan niet zomaar de weg kwijt als je zoveel ruimte geeft aan je twijfels? Juist niet. Dr. Wim Dekker zegt over geduld met God: je kunt alles wat je verbijstert naar je toe halen zonder dat je omkomt in het moeras. En even later: overal waar je op de bodem terechtkomt, kun je dit boek gaan zitten lezen. Haastige spoed in 2016. Door de gladheid begin deze maand in het noorden was er maar een handjevol mensen aanwezig in de middagpauzedienst in Assen. De middagpauzediensten zijn een initiatief van de GKV's van Pelo, Assen West en Assen Zuid, de CGK, de PKN en de NGK. Dominee Ernst Leeftink liet zich door de geringe opkomst niet ontmoedigen en hield zijn overdenking over Openbaring 22, vers 7, 12 en 20, waar Jezus tot de drie keer toe zegt: ik kom spoedig. Tot drie keer toe wil zeggen: het staat als een paal boven water dat Jezus spoedig terugkomt. In het jaar 2016 zijn we 2016 jaar verwijderd van de geboorte van de Heer, zijn eerste komst naar deze wereld. Maar je zou dat ook kunnen omkeren, weer een jaar dichter bij zijn tweede komst. Alleen kunnen we er dan geen jaartal op plakken. Om met Ellie en Rikke te zingen: elke dag een stapje dichterbij die dag, elke dag een stapje dichterbij. Stapje voor stapje, het is niet veel. Maar snap je, we zijn elke keer een stapje dichter bij de Heer. De hele overdenking is na te lezen op https://ernstleeftink.wordpress.com. De middagpauzediensten in Assen worden gehouden in de christelijk gereformeerde Bethelkerk. Artikel 14, jeugdwerk. Zelfrealisatie wordt de focus van 2016. De tekst is van Alice Kramer, Arthur Wieringa, Paul Smit en Anko Assoren. Jongeren gaan hun leven kleiner, persoonlijker en overzichtelijker maken. Het Nederlands gereformeerd jeugdwerk presenteerde op 12 januari de jeugdtrends 2016. Op diezelfde dag werd ook de trendrede 2016 uitgesproken. De verbinding tussen beide is de gesignaleerde wens om de leefwereld individueel vorm te geven. Sinds 2014 publiceert het NGJ jaarlijks een lijst met trends in het jeugdwerk. De strekking van de jeugdtrends 2016 is: jongeren gaan hun leven kleiner, persoonlijker en overzichtelijker maken. Zie kader. De trendrede is een initiatief van een aantal Nederlandse toekomstdenkers. Jaarlijks kaderen en clusteren zij de actualiteit in drie overkoepelende thema's en wijzen Nederland daarmee een pad richting de toekomst. De trendrede 2016 formuleert als trends: een maatschappij in verzet, de zoektocht naar grip en het bouwgesprek voor een samenleving. In dit artikel leggen we de trendrede 2016 naast de jeugdtrends 2016, aan de hand van de drie overkoepelende observaties uit de laatste: kleiner, persoonlijker en overzichtelijker. 1. Kleiner. De eerste twee trends, wij horen bij elkaar en lokaal, worden in de trendrede gekoppeld aan het individu, de nieuwe fundamentele bouwsteen van de samenleving. We zijn inmiddels gewend als individu benaderd te worden. De trendrede vult aan dat we tegelijk het verlangen hebben om een betekenisvolle positie in te nemen in zelfgekozen groepen of platforms. Gelijkgestemden zoeken elkaar op en gaan een flexibele verbintenis aan. Deze groepen zijn los van bestaande vormen, eisen en tradities actief. Ze bieden vastigheid, een geloof, een basisvertrouwen. Ze vormen het nieuwe wij. In de groep bepaalt ieder voor zich op welk moment en met welk gedrag de eigen betekenis het best tot haar recht komt. Het nieuwe wij richt zich op gedeelde waarden. Daardoor ontstaat er ruimte voor onderlinge verbindingen, waardoor problemen in de samenwerking kunnen worden voorkomen. Volgens de trendrede was het oude wij verbonden aan autoriteiten om de samenleving bij elkaar te houden. Autoriteiten in formele organisatie, met genormeerde afspraken en aangestelde leiders. In het nieuwe wij wordt de leiding overgelaten aan degene die op dat moment de meest geschikte persoon is. In elke nieuwe fase en situatie kunnen de verhoudingen in de groep veranderen. Daardoor krijgt iedereen binnen de groep momenten om echt van betekenis te zijn. Dat is het grote en soms ook het knellende verschil met het oude wij. Het oude wij had door bestaande formele structuren de mogelijkheid zichzelf groot te organiseren in een bedrijf of een kerkgenootschap. Elk onderdeel van die structuur vormde een eigen wij en bleef toch onderdeel van het grotere wij van waaruit de beslissingen werden genomen. Het nieuwe wij kan en wil zichzelf niet groot en formeel organiseren. Dat is tegelijk een van de pijnpunten van het nieuwe wij. Wij mensen hebben het idee dat ze geen invloed hebben op gebieden waar de beslissingen genomen worden. Nieuwe wijgroepen hebben daardoor moeite om van hogerhand genomen beslissingen te accepteren. Het is in essentie een andere manier van omgaan met gezag. Jongeren die in die wereld van dit nieuwe wij opgroeien, worden graag betrokken bij wat er met en voor ze wordt georganiseerd. Het is prima dat volwassenen het initiatief nemen, als jongeren maar een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren en daarin ook de leiding kunnen nemen. 2. Persoonlijker. De trendrede en de jeugdtrends van de 2016 lopen op het eerste gezicht parallel. Maar de waardering van en concrete reactie op bepaalde ontwikkelingen kunnen wel verschillen. Enkele voorbeelden. Ik, het individu. De jeugdtrends wijst me op me ding, bladzijde 3. Jongeren willen laten zien wie ze zijn en wat ze kunnen. Jongeren moeten dus ook op die persoonlijke manier benaderd worden. Geen voorbeelden uit Afrika geven, maar uit het leven van de jeugdleider zelf. De trendrede verwoordt het zo. We hebben geleerd een individu te zijn. Ideologie en overkoepelende visie zijn naar achteren gedrongen in een zucht naar individuele perfectie en prestatie. Zelfrealisatie, of misschien wel zelfmanifestatie, wordt op het persoonlijke vlak de focus van 2016. De trendrede gaat zelfs nog verder. Binnen ons eigen systeem vinden we het moeilijk nog actieve interesse op te brengen voor de ander. Laten wij als christenen deze interesse wel opbrengen en de jongeren in onze omgeving bereiken. De ander. De jeugdtrends benadrukt in de relatie met de ander vooral de waarde van het persoonlijke contact. Trend 4, beperkte houdbaarheid. Er moet al zoveel. Tijd maken voor een persoonlijke ontmoeting is daardoor een voorrecht geworden. Persoonlijke tijd wordt daarom alleen vrijgemaakt voor de relaties die ertoe doen. Gebeurt er in die ontmoeting niets persoonlijks, dan zal er niet snel weer tijd voor die relatie vrijgemaakt worden. Het persoonlijke contact is een voorrecht en komt niet meer elke dag voor. Dat heeft verschillende effecten op de relatie met de ander. De trendrede verwoordt het zo. Na 2 decennia nadruk op ik, succes, selfies, efficiëntie en het bijbehorende ongeduld, neemt de behoefte aan het zelfoverstijgende toe. Voel ik nog verbinding met anderen, met een idee? Durf ik te vertrouwen op wat de ander zegt en doet? Vind ik het prettig wanneer mensen mij vertrouwen? Het persoonlijke contact neemt af, wordt specifieker, moet ertoe doen en heeft naast het vertrouwen in de ander te maken met het vertrouwen in jezelf. Laten wij als christenen het persoonlijke contact met kerkjongeren opzoeken en in de relatie hen echt leren kennen. Converseren, niet discussiëren. De Jeugdtrends 2016 geeft onder trend 7, eigenheid, de volgende tip. Gebruik in het jeugdwerk en in de kerkdiensten werkvormen die ruimte bieden om aan te sluiten op ieder persoonlijk niveau. Deze tip benadrukt de noodzaak om oog te hebben voor het niveau van de individuele jongeren. De trendrede schrijft iets wat daarbij aansluit. We willen niet debatteren, we willen construeren. Van belang is niet een woordenstrijd te winnen, maar om grip te krijgen op de materie. Het huidige debat is een eindeloze herhaling van meningen en gemeenplaatsen waarin deelnemers geen centimeter bewegen. We kunnen niet langer aankomen met kant-en-klare werkvormen die een discussie centraal zetten. Het gaat om inzicht krijgen in het proces, praten over de keuzes die we maken en de onderbouwing van deze keuzes. Dit vergt geduld. Luisteren, de tijd nemen, oefenen, zonder elkaar weg te zetten of los te laten. Laten we dit als christenen toepassen in de gesprekken en de relaties die we met jongeren hebben. 3. Overzichtelijker. Veel jongeren zijn bang voor de toekomst. Het gaat alleen maar slechter in de wereld. Er heerst complete chaos. Maar is dat werkelijk zo? Het is interessant om te lezen wat de Trendrede 2016 hierover schrijft. We focussen op de incidentele gebeurtenissen en niet op de lange ontwikkeling. Onderzoek na onderzoek geeft aan dat het beter met ons gaat dan ooit in de geschiedenis. Het geweld in de wereld neemt af, de veiligheid neemt toe, de vrijheid groeit. We geloven het alleen niet. De reden is dat er niet meer wordt gekeken naar de lange termijn. Actuele gebeurtenissen worden niet in een context geplaatst of gerelateerd aan de geschiedenis. We hebben behoefte aan focus op het proces. Niet de nieuwsgebeurtenis, maar de continue langzame ontwikkelingsgolf, aldus de trendrede. De Jeugdtrends 2016 signaleert eveneens dat er grote behoefte is aan overzicht. De vraag die hierbij aansluit is of alle informatie die we krijgen, vaak dus over incidenten, waar is. Over trend 9, polarisatie, wordt gezegd: alle informatie is gericht om doel- en belangengroepen, gebaseerd op geloof, politiek, consumentengroep en soms enkel en alleen op levensfase of uiterlijk. Informatie is daarom afhankelijk van wie haar geeft en aan wie ze gericht is. Om met die complexe wereld om te gaan, kiezen jongeren tussen twee reacties: omarmen, ik vertrouw de bron, dus is het waar, of buitensluiten. Ik vertrouw de bron niet, dus het is niet waar. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord. Naarmate de informatiestroom toeneemt, wordt ook het kunnen duiden van de informatie steeds belangrijker. Vertrouwen is daarbij doorslaggevend. We zien dat het vertrouwen in systemen weg is. Het komt steeds meer aan op het vertrouwen in mensen. De trendrede formuleert het zo: we willen niet langer gevangen zijn van de onoverzichtelijkheid der dingen en creëren onze persoonlijke cirkels van vertrouwen, een selecte groep waarop we blind durven varen. En startend bij de persoonlijke betekenis zoeken we tastend naar grip op de wereld om ons heen. In de complexe wereld van 2016 hebben velen geen duidelijk uitzicht op de toekomst. Mensen zoeken tastend naar grip om zich heen. Niets is zeker. Alles verandert en niemand lijkt de oplossing te hebben voor de vele problemen. Het is een hele kunst om met de tegenstellingen, onzekerheid en ook de angst die daarin meekomt om te gaan. Die kunst om grip te houden op de eigen leefwereld wordt in de jeugdtrends levenskunst genoemd. Levende stenen. Bij het doorwerken van deze trends kwam bij ons de gedachte op dat we als christenen in deze tijd met het evangelie nog steeds een richtinggevende boodschap hebben. Tenminste, als we de moed kunnen opbrengen om onze vertrouwde manier van doen los te laten. Petrus schrijft: voegt u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen, om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Als christenen kunnen we in het opbouwen van onze samenleving, als levende stenen, een verschil maken door in te zetten op de christelijke waarden van naastenliefde en vergeving. Jeugdtrends 2016 in het kort. In 2016 gaan jongeren hun leven kleiner, persoonlijker en overzichtelijker maken. Om dat te bereiken zijn twee tegengestelde reacties herkenbaar: omarmen of buitensluiten. Voor personen en ideeën die de wereld overzichtelijker en rijker maken, wordt ruimte gemaakt. Alles wat dat niet doet, wordt buitengesloten. Binnen de drie ontwikkelingen zijn 10 onderliggende trends waarneembaar. 1. Kleiner. We horen bij elkaar. Jongeren waarderen het complete gezin, het traditionele thuis. Vanuit dat beeld van gezelligheid worden ook keuzes gemaakt. Ze zoeken aansluiting bij groepen die een hoog wij horen bij elkaar gevoel opleveren. 2. Lokaal. De focus ligt voor jongeren op de eigen woonplaats of op een plek waar de mensen bekend zijn. 3. Persoonlijker. Me ding. Iedereen is overal voor zichzelf reclame aan het maken, vooral online. Kijk naar mij. Dit is mijn hobby, mijn vrije tijdsbesteding, mijn opvatting, mijn gevoel. Dit is me ding. 4. Gerichte communicatie. De communicatie met anderen is opgebouwd uit schillen. Elke volgende onderliggende schil is persoonlijker van aard. Voor elke schil wordt een andere app gebruikt om het geheel overzichtelijk te houden. 5. Beperkte houdbaarheid. Tijd maken voor een persoonlijke ontmoeting is een voorrecht geworden. Er wordt alleen tijd vrijgemaakt voor relaties die ertoe doen, het liefst in kleine kring. 6. Geen spam. Als iemand de sociale media verkeerd gebruikt, zal dat ertoe leiden dat diegene genegeerd wordt. Houd je aan de etiketten van de verschillende media. 7. Eigenheid. Jongeren van nu zijn opgegroeid met aandacht op hun persoonlijke niveau. Als ze allemaal hetzelfde krijgen aangeboden, is er blijkbaar weinig oog voor hun eigenheid. Overzichtelijker. 8. Polarisatie. De wereld is vol desinformatie. Om met die complexe wereld om te gaan, kiezen jongeren tussen twee reacties: omarmen, ik vertrouw de bron, dus is het waar, of buitensluiten, ik vertrouw de bron niet, dus is het niet waar. 9. Afstand houden. Door alle vormen van reclame is er een automatische argwaan ontstaan tegen pogingen om te beïnvloeden. Iemand die iets over wil brengen, zal een zekere afstand moeten houden en alleen zijn eigen verhaal vertellen. 10. Levenskunst. Niets is zeker, alles verandert en niemand lijkt de oplossing te hebben voor de vele problemen. Levenskunst is de manier om met tegenstellingen, onzekerheid en angst om te gaan. Webtips. De volledige tekst van de jeugdtrends 2016, inclusief alle tips, is na te lezen op de website van Onderweg, www.onderwegonline.nl. De tekst van de trendrede 2016 via trendrede.nl. Zie ook het interview met Paul Smit over de jeugdtrends 2016 in het Nederlands Dagblad van 12 januari. Artikel 15. Wandelen met God. Wereldbaan. Door Maurits Oldenhuis. Hij is predikant van de GKV Bergsenhoek. Wat zeg je als mensen je vragen wat voor werk je doet? Misschien heb je werk met uitdaging en avontuur. Je bent advocaat en hebt een belangrijke rol in rechtszaken die breed aandacht trekken. De vader van een van de teamgenootjes van mijn zoon is helikopterpiloot bij de luchtmacht. Daar kun je mooie verhalen over vertellen, langs de lijn van het voetbalveld. Maar wat zeg je als predikant? Wat moet ik zeggen als mij wordt gevraagd welk werk ik doe? Ik ben predikant, zeg ik altijd. Op zich is dat natuurlijk al best bijzonder. Geen beroep van zeg maar 13 in een dozijn. Soms kijken mensen verrast. Soms kijken ze ook een beetje ongemakkelijk. Ben je dan heel gelovig en zo? Ga je mij nu proberen te bekeren? Ik las een tijdje geleden Magdalena, het boek van Maarten het Hart over zijn moeder. In dat boek beschrijft Maarten het Hart hoe hij een dominee ontmoet rond het sterven en de begrafenis van zijn moeder. Een heel aardig iemand, tot zijn verrassing. Maar toch, zegt Maarten het Hart, uit hoofde van zijn functie altijd colporteur van bizarre lulkoek. Als ik het lees, kan ik mijn lachen niet inhouden. Tegelijk legt hij ook stilletjes de vinger op de zere plek. Het zwingt niet echt om als predikant door het leven te gaan. Of wel? Wieg tot graf. Laatst stuurde iemand uit onze gemeente mij een link van een filmpje op YouTube. Het is een interview met de populaire Britse predikant J. John, die vertelt hoe hij omgaat met de vraag: wat voor werk doe jij? Ook hij krijgt altijd gemengde reacties als hij zegt dat hij dominee is. Maar hij heeft er iets op gevonden. Hij vertelt hoe hij een keer, wachtend op het vliegveld, met een vrouw in gesprek kwam. Ze vroegen naar elkaars bestemming en even later naar elkaars werk. Toen deze vrouw hem naar zijn werk vroeg, antwoordde J. John dat hij aangesloten was bij een wereldwijde opererende onderneming met vestigingen in alle landen. De interesse voor de vrouw was gewekt. Wat doen jullie dan? O, heel veel, zei de predikant. Wij helpen mensen verder op allerlei niveaus. We huisvesten en ondersteunen talloze hulpprogramma's voor mensen die in de knel komen. We zorgen voor ouderen, wezen, huwelijken en gezinnen. We bemoeien ons intensief met het herstel van de relaties en het rechtvaardig handelen van mensen op allerlei gebieden. Waar het op neerkomt, zei de predikant, wij zorgen voor mensen van de wieg tot het graf. De vrouw was helemaal enthousiast. Als je toch je steentje mag bijdragen aan zo'n onderneming. Hoe heet die organisatie en waar kan ik haar vinden, vroeg ze. En J. John zei, de kerk. Bemoediging. Het gaf hilariteit in de studio. Ik zou zeggen, zoek het filmpje eens op. Het is de moeite waard. YouTube, / hoofdletter L, 6, hoofdletter T, hoofdletter G, kleine letter X, hoofdletter K, kleine letter V, hoofdletter S, kleine letter Q, hoofdletter H, 8. Want als je er even dieper over doordenkt, gaat er ook een stimulans en bemoediging vanuit, om je op je eigen plek te blijven inzetten, als gewone gelovige of als predikant in de uitoefening van je werk. Nergens en bij niemand gaat het vanzelf. Het is niet altijd makkelijk om deel uit te maken van een kerk of in de kerk werkzaam te zijn. Waar is het heilige vuur en de hartelijke betrokkenheid? Waarom zet ik me voor de kerk in? Maar werkelijk waar, als je even boven jezelf en je eigen kringetje uitkijkt, wat een wereldbetrekking is het toch, letterlijk en figuurlijk. Niet alleen predikanten en andere kerkelijke functionarissen zijn erbij betrokken, maar elke volgeling van Jezus Christus. Als lid van een kerk, als deel van Christus lichaam, als burger van het Koninkrijk van God. Weet jezelf opgenomen in de wereldwijde onderneming die God is begonnen. Iedereen draagt op zijn eigen plek en met zijn eigen gemeente een steentje bij aan dat wereldwijde geheel. Een wereldbaan. Hoe geweldig is dat? Artikel 16, kolom. Door Dick Westerkamp, predikant van de NGK Houten. Tijdgeest. Bij de glasbak in onze buurt staat een bord. Helpt u het hier schoon te houden? Vrijwel alle bewoners nemen hun dozen en tasjes mee naar huis. Dat werkt beter dan een verbodsbord. Maar het bewijst ook hoezeer wij kuddedieren zijn. Wat anderen doen, dat doen wij ook. Interessant wordt het als we vermoeden wat anderen zullen doen en ons gedrag daarop aanpassen. Opiniepeilingen hebben ook een sturend effect. Wie stemt op een partij die het slechte doet? Ons beeld van het heden bepaalt de toekomstige werkelijkheid. Maar hoe neutraal zijn die onderzoeken eigenlijk? Zijn er ook machten die er belang bij hebben onze harten en gedachten in een bepaalde richting te sturen? De Amerikaanse theoloog Walter Wink schreef hier jaren geleden over. Zijn opvatting van het demonische is dat het niet gaat om enge wezens die zich verschuilen in lampenkappen, zoals in het romans van Peretti, maar om het kwaad dat zich nestelt in systemen. Bureaucratie is zo'n macht. Mensen die tussen de raderen van het systeem terechtkomen, kan groot onrecht overkomen. Maar als je wilt weten door wie dat komt, is niemand verantwoordelijk. Elke ambtenaar heeft slechts zijn plicht gedaan. Daarom leven er vandaag mensen in Nederland die officieel niet bestaan. Ze hebben geen papieren. En helaas, dan kunnen wij u niet helpen. De publieke opinie, de tijdgeest, de wetenschappelijke consensus. Het zijn allemaal machten die ons beïnvloeden en die zelf hun macht verwerven door keuzes van mensen. Ook een land of cultuur kan gedomineerd worden door een geestelijke macht. Zie Daniël 13, vers 13. Er is een strijd gaande in de geestelijke gewesten. We moeten bidden om de gave van het onderscheid. Er is behoefte aan mensen die bewust afstand nemen van het systeem, van het getal, van de macht, die bereid zijn countercultureel te denken en te leven, die niet zomaar aannemen wat normaal is in onze samenleving, maar die luisterend naar een andere stem doen wat goed is, wat mensen er ook van vinden.